Ik wil vandaag het leven van Mozes afronden. Niet dat we alles behandeld hebben, verre van. En mijn ambitie was om het hele boek Deuteronomium vandaag te behandelen. Dat gaat me niet lukken natuurlijk. Maar ik wil wel iets zeggen over het boek Deuteronomium. Prachtig boek. Zoveel belangrijke lessen zitten in dat boek. Het hele boek vindt plaats op één locatie, aan het einde van de 40 jaar nadat het volk Israël 40 jaar moest ronddwalen in de woestijn, omdat ze in ongeloof niet het land wilden ingaan. Toen heeft God bepaald, de oudere generatie moet eerst afsterven in de woestijn en dan gaat pas de volgende generatie het land in. Mozes is nu 120 jaar oud. En het volk is gelegen aan de andere kant van de Jordaan, op de vlakte van Moab, net buiten het land. En ze kunnen eigenlijk over die rivier heen kijken en daar zien ze dat beloofde land liggen. Ze staan op het punt om over te steken en de erfenis die God aan hen had beloofd, om die toe te eigenen, om die te ontvangen. Dat zou niet zonder slag of stoot gaan, dat ging gepaard met strijd, zoals elke winst in onze levens ook gepaard gaat met strijd. Maar dit is wat de Heere voor hen had weggelegd, dit is de erfenis die hij hen had geschonken. En Mozes weet dat hij het land niet ingaat. Dat was al duidelijk 40 jaar geleden toen hij een keer in plaats van te spreken tot de rots, zoals God het dan hem had bevolen, had hij de rots geslagen om er water uit voort te doen laten komen. En een van de consequenties, de belangrijkste consequentie, was dat Mozes het voorrecht verloor om in te gaan. Dat hij ook samen met die generatie eerst moest afsterven voordat het volk uiteindelijk naar binnen mocht. Je kan misschien zeggen dat is wel erg streng van de Heer. Maar er zit ook wel een belangrijke les in. Dat leiders een hogere standaard hebben. Juist omdat ze een voorbeeldfunctie hebben. Mozes gaat sterven. Hij is begaan met het volk, hij heeft het volk lief, ondanks dat ze grotendeels ongelovig en halsstarrig en opstandig waren, heeft hij dit volk lief. Hij heeft voor dit volk gebeden. Er zijn momenten geweest in het leven van Mozes dat hij voorbeden heeft gedaan, want God was zo klaar met het volk, dat hij eigenlijk het volk wilde afstoten. En God en Mozes is in de bres gaan staan voor dit volk. Hij heeft God gewezen op zijn belofte en zei: Heere, u kunt dit niet doen, u kunt dit volk niet loslaten, u hebt uzelf verbonden aan dit volk, u moet doorgaan met het volk. En God beaamt dat inderdaad en gaat inderdaad door met dat volk. En de hele Deuteronomium, het hele boek van Deuteronomium is eigenlijk één of misschien meerdere preken die Mozes brengt voordat hij sterft. En het boek eindigt ook met de dood van Mozes. Staat ook in het einde van het boek dat er nooit een profeet na Mozes gekomen is met dezelfde grootheid als Mozes zelf. Dit is de ultieme profeet. En toch is hij niet de volmaakte profeet. Want er zou nog een profeet komen met een hoofdletter P. De Heer Jezus Christus, de grotere en betere Mozes. De ultieme profeet die uiteindelijk mensen werkelijk van binnen zou veranderen. Dat die zijn wet in hun harten schrijft. Niet zoals Mozes de wet op stenen tafelen voorlegt, maar de wet in de harten schrijft. Dat is Jezus Christus. Ik wil met jullie samen gaan nadenken over één hoofdstuk in Deuteronomium. En dat is hoofdstuk 8, want daarin zien we toch wel een hele mooie samenvatting eigenlijk van het hart van Mozes. En een soort vaderlijk, een vaderlijke bewogenheid die Mozes hier toont richting het volk. Want dit zijn zijn laatste woorden. Hij krijgt nog één kans om zijn stempel te drukken op zijn generatie. Op de jongere generatie. En hij weet dat er risico's verbonden zijn als ze het land binnengaan. En hij wil ze op het hart drukken om bij de Here te blijven. Om door te zetten in godvrucht, in geloof. Om niet afgeleid en afgedwaald te raken. Om niet de Here te verlaten. En Deuteronomium hoofdstuk 8, daar blikt Mozes eerst terug naar de lessen van de afgelopen 40 jaar. En daarna waarschuwt hij eigenlijk voor de komende periode als ze het land intrekken. En dat zijn dan ook mijn twee punten. De terugblik en de vooruitblik. En ik wil toch wel een aardig stukje met jullie lezen. Het hele hoofdstuk eigenlijk, dat zal even wat tijd kosten. Maar ik vind het belangrijk om toch Mozes even te laten spreken hier. U moet alle geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht nemen. Opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat de Heere uw vaderen onder ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was. Of u zijn geboden in acht zou nemen, of niet? Hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. De kleren die u droeg zijn niet versleten. En uw voeten raakten niet opgezwollen in deze 40 jaar. Weet dan in uw hart dat de Heere uw God uw gehoorzaamheid bijbrengt. Zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt. En neem de geboden van de Heere uw God in acht. Door in zijn wegen te gaan en door hem te vrezen. Ontzag te hebben betekent dat voor hem. Want de Heere uw God brengt u in een goed land, een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren die ontspringen in het dal en op het gebergte. Een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels. Een land met olierijke olijfbomen en honing. Een land waarin u zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets ontbreken zal. Een land waarvan de stenen ijzer zijn. En waarin u uit zijn bergen koper kunt hakken. Als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de Heere, uw God, voor het goede land dat hij u gegeven heeft. Wees op uw hoede dat u de Heere, uw God, niet vergeet. En daardoor zijn geboden, zijn bepalingen en zijn verordeningen die ik u heden gebied, niet in acht neemt. Wanneer u eet, verzadigd wordt, goede huizen bouwt en daarin woont, uw runderen en uw kleinvee talrijk worden en ook uw zilver en goud toeneemt, ja, alles wat u hebt talrijk wordt, pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft en de Heere, en u de Heere uw God vergeet, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn. Met gifslangen, schorpioenen en droogte waar geen water was. Die uit hard gesteente water voor u liet komen. Die u in de woestijn het manna liet eten. Dat uw vaderen niet gekend hadden. Opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om u uiteindelijk wel te doen. En dat u dan niet in uw hart zegt, mijn kracht en de kracht van mijn hand heeft dit vermogen van mij verworven. Maar u moet de Heere uw God in gedachten houden, dat hij het is die u kracht geeft om vermogen te verwerven. Opdat hij zijn verbond zou bevestigen en dat hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is. Als het echter gebeurt dat u de Heere uw God helemaal vergeet, achter andere goden aangaat, hen dient en u voor hen neerbuigt, dan verzeker ik u heden dat u zeker zult omkomen, zoals de heidenen die de Heere van voor uw ogen uitgeroeid heeft. Zo zult u dan ook zelf omkomen, omdat u de stem van de Heere uw God niet gehoorzaam bent geweest. Mozes blikt terug en hij waarschuwt voor de komende tijd en de nieuwe fase van het leven van dit volk. Terugblikkend zegt hij: vergeet niet de verootmoediging en afhankelijkheid die je geleerd hebt in tegenspoed. Vooruitblikkend, anticiperend dat ze in de voorspoed zullen belanden, waarschuwt hij: vergeet niet de Heer, de bron van alle zegen, te midden van je voorspoed. Soms preek ik over dingen die heel specifiek van toepassing zijn op bepaalde mensen in de gemeente. Deze preek is een preek voor iedereen. Want ofwel je ervaart voorspoed momenteel in je leven, het gaat goed met je, je leven zit vol met zegeningen, of je ervaart tegenspoed. En misschien ook wel een mengsel van de beide natuurlijk, dat kan natuurlijk ook. Maar er zijn maar twee soorten omstandigheden. Omstandigheden die wij bestempelen als tegenspoed en omstandigheden die wij bestempelen als voorspoed. En allebei deze situaties, allebei deze ervaringen, deze menselijke ervaringen, hebben hun verleidingen. En hebben een doel wat God voor ogen heeft. En eigenlijk is Gods doel voor tegenspoed in ons leven precies hetzelfde doel als zijn doel voor voorspoed in ons leven. En dat gaan we denk ik in deze tekst ook wel duidelijk zien. God heeft één doel en dat bereikt hij soms linksom en soms rechtsom in onze levens. Maar hoe het ook is, als hij ons leidt door de woestijn of als hij ons brengt in dat beloofde land dat vloeit met melk en honing, wat onze weg ook mag zijn, op welk moment van ons leven dan ook, er is altijd één groot doel dat God voor ogen heeft. Laten we beginnen met de terugblik die Mozes hier geeft. Vergeet niet de verootmoediging en de afhankelijkheid die je geleerd hebt in tegenspoed. Er is geen enkele omstandigheid in ons leven die ons zo klein maakt, verootmoedigt en afhankelijk stelt als wanneer dingen niet gaan zoals wij ze verlangen. Als dingen moeizaam gaan, als er tegenspoed in ons leven is, als we beproevingen ervaren in ons leven. En de woestijn is bij uitstek die periode in ons leven waarin wij nood hebben, waarin wij tegenspoed ervaren, waarin wij moeite ervaren. Kan je je voorstellen wat het betekent om met een groep van 2 miljoen mensen door een woestijn te trekken, 40 jaar lang? Een woestijn waar er geen supermarkten zijn, waar je niet bij de boer langs kan om wat eten op te halen. En als er überhaupt een klein beetje eten is, hoe ga je 2 miljoen mensen voeden? Er is werkelijk niks in de woestijn om jou in leven te houden. En 40 jaar lang houdt God dit volk in leven door wonderbaarlijke voorzieningen die hij schenkt. En hij doet dat om dit volk afhankelijk te maken van hem, om hen te verootmoedigen, om hen op zijn plek te zetten. Dat klinkt misschien een beetje hard, maar God wil dat wij gaan inzien eigenlijk dat wij niet zo zelfvoorzienend zijn, dat wij niet zo geweldig onafhankelijk zijn van hem. Hij wil ons klein maken, zodat we juist aan hem gaan hangen, dat wij gaan steunen op hem, zodat wij niet op eigen inzicht gaan leunen, maar dat we naar hem rennen voor de genade en de hulp die we nodig hebben. En God doet dat in woestijnperiodes, en wanneer wij in de woestijnperiode hardnekkig blijven vasthouden aan onze eigen middelen, onze eigen manieren, onze eigen kracht, onze eigen inzichten, ja, dan missen we de les die God voor ogen heeft en blijven we dus in die woestijn totdat we die les leren. We lezen in vers 2 van het hoofdstuk. U moet heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Een van de thema's die door het hele boek terug te vinden is, is vergeet niet en onthoud. Vergeet niet de Heere. Vergeet niet hoe de Heere jullie geleid heeft. We hebben zo'n gebrekkig geheugen. We zijn zo gauw vergeten wat voor grote dingen God voor ons in het verleden gedaan heeft. Hoe hij ons geleid heeft. Hoe hij voorzien heeft. Bij de volgende beproeving in ons leven is het alsof we weer helemaal bij het nulpunt zijn en weer helemaal in paniek raken. En we nemen de lessen die we geleerd hebben in de vorige beproeving, die nemen we niet mee in de huidige beproeving. We moeten gaan nadenken, we moeten ons geheugen gaan inzetten. Hoe heeft God ons in het verleden geholpen? Hoe heeft hij voorzien? Hij heeft manna gestrooid. Hij heeft water uit de rots doen laten komen. Hij heeft bitter water zoet gemaakt. Hij heeft een bronzen slang in het midden van het kamp opgezet voor mensen die door gifslangen gebeten werden om hen genezing te geven. Zoveel manieren houdt God dit volk in stand. Maar oh, hoe makkelijk vergeten zij alles wat God voor hen gedaan heeft. Nou, wat heeft het dan als doel? Dat wij verootmoedigd zouden zijn. Het is zo menselijk om opgeblazen te worden. Het is zo menselijk om onszelf te vergelijken en te kijken of we wel beter zijn dan andere mensen om ons heen. Het is zo menselijk om met een kleine prestatie trots te worden en in hoogmoed opgezwollen te worden en te denken, kijk eens, dat heb ik even geflikt, dat heb ik even gedaan. Kijk eens wat mijn prestatie in dit leven is. En we streven naar titels en we streven naar aanzien en we streven naar dat moment dat we ons gelijk kunnen krijgen. We streven naar dat respectvolle die respectvolle opmerking van je collega of van je vader of van je, nou ja, wie dan ook jij belangrijk vindt om daar goedkeuring van te krijgen, om daar dat compliment van te ontvangen. We zijn constant op zoek om onszelf groter te maken, om die ladder te beklimmen, om net even een treetje hoger in het leven te komen. En God is bezig om ons een treetje lager te krijgen. Want op die laagste treden, daar leren we om afhankelijk te zijn. Daar leren we om nederig te zijn. Daar leren we om klein te zijn, om zwak te zijn. En dat is vaak de plek waar wij God ontmoeten. Dat is de plek waar wij het dichtste bij God zijn. Als de nood het grootst is, dan zijn we vaak het meest geneigd om ons te richten op God. De momenten in mijn leven dat ik het meest gebeden heb en met de meeste intensiviteit waren de momenten dat ik ellendig was. Waren de momenten dat er nood was in mijn leven of in het leven van mijn gezin. Dan ga je op de knieën en dan schreeuw je het uit. God is bezig om ons te verootmoedigen. Hij is bezig om ons hart bloot te leggen. Dat staat hier ook in vers 2. Dat hij het volk op de proef zou stellen. Wat er in uw hart was. God weet wat er in ons hart is. Maar wij weten niet vaak wat in ons hart is. God legt ons hart bloot door ons door een woestijnperiode te laten gaan. Want in die woestijnperiode komt onze werkelijke hartsgesteldheid naar buiten. Het volk begon te klagen. Het volk uitte haar ongenoegen met Mozes, met het eten, met gebrek aan meloenen en uien die ze in Egypte hadden. In de woestijnperiode wordt duidelijk wat er werkelijk in ons hart speelt. Wat werkelijk belangrijk voor ons is. Wat werkelijk onze prioriteiten zijn. Wat werkelijk onze geestelijke volwassenheid is. En of we werkelijk toegewijd zijn aan gehoorzaamheid in ons leven. Want gehoorzamen, als dat zegen brengt, is dat prima. Dan doen we dat graag. Maar als gehoorzaamheid wat kost, dan moeten we even nadenken. Als gehoorzaamheid een promotie kost, omdat je er aan bent gewijd om de waarheid te spreken en niet de waarheid een beetje te buigen om misschien die promotie te krijgen. Dan worden we op de proef gesteld en dan wil God ons zelf laten zien wat de gesteldheid en de gezondheid van onze harten werkelijk zijn. En hij leert ons afhankelijk te worden. Hij breekt onze kracht, zodat we gaan hangen aan hem, leunen op hem. Dat we ons vastklampen aan zijn genade. We leren afhankelijk. We leren om elke ochtend op te staan en opnieuw de dag te beginnen met het uitroepen naar God. Heere, vandaag heb ik u zo nodig. Als jij opstaat en dat komt niet in je op, dan klopt er iets niet. Als jij een halve dag gewoon door je leven kan gaan en het komt nooit in je op. Heer, ik heb u op dit moment zo nodig. Als dat niet in je opkomt, dan vraag ik me af. Leef jij met God? Wat is de ware gesteldheid van je hart? En als je een waar kind van God bent, reken maar dat God bezig gaat zijn in jouw leven om jou te breken, totdat je dat gaat uitroepen. De hele dag door. Heere, ik heb u nu nodig voor deze afspraak. Ik heb u nu nodig voor deze taak. Ik heb u nu nodig om met een vreugdevol hart het huis schoon te maken. Ik heb u nu nodig bij dit examen in mijn leven. Ik heb u nu nodig, Heere God, om geduldig te zijn met mijn kinderen. De Heere brengt ons door woestijnen om ons te verootmoedigen, om ons hart bloot te leggen, om ons afhankelijkheid te leren, dat we niet leven van brood alleen. Dat betekent, wij leven niet op basis van natuurwetten, wij leven op basis van afhankelijkheid aan God. Als God bepaalt dat jij geen brood nodig hebt, dan kan hij je leven in stand houden zonder brood. Mozes ging 40 dagen de berg op en at daar niks. Waarom? Omdat hij geleerd had, een mens leeft niet van brood alleen. Nu zijn dat natuurlijk hele bijzondere momenten dat God dat doet, maar het in principe geldt is, wij leven niet op basis van aardse realiteiten en aardse natuurwetten. Wij leven uiteindelijk op basis van het vertrouwen op God, niet op materiële zaken. Onze ultieme vertrouwenslijn ligt naar de hemel. En God is ons constant aan het leren om gehoorzaam te zijn onder steeds moeilijkere omstandigheden. Dat is wat God doet. Dit is de lessen die dit volk geleerd heeft. Maar Mozes blikt ook vooruit. En hij waarschuwt voor welvaart. Hij waarschuwt voor welvaart. Hij waarschuwt voor de verleidingen van welvaart. Wij zijn hier in het Westen helemaal in de ban van welvaart. Alles moet het leven kwalitatief beter maken. Maar we leven tegelijkertijd in een land en op een continent dat steeds meer los is van God. En die twee zijn gerelateerd. Want hoe meer welvaart wij ervaren, hoe minder afhankelijk wij zijn van God, hoe meer wij vol zijn van zelfvoorzienigheid. En hoe minder wij onze nood voor God inzien. Mozes zegt, de Heer uw God brengt u in een goed land. Dit is de goedheid van God. Het is God die ons welvaart schenkt. Al het goede komt van boven. Toch? Elke lekkere maaltijd, alle goede zorg in het ziekenhuis, alle medicatie die ons gezond maakt. De rijkelijk gevulde tafel. Het komt allemaal van de hand van de Heer. Het is allemaal zijn genadevolle voorzienigheid. Maar, vers 11. Wees op uw hoede dat u de Heer uw God niet vergeet. Vers 12. Wanneer u eet en verzadigd wordt, goede huizen bouwt en daarin woont, uw runderen, uw kleinvee talrijk worden, enzovoort, enzovoort. Vers 14. Pas ervoor op dat u uw hart dan niet verheft en de Heere uw God vergeet. En ik vraag me af of welvaart nou een zegen is of een vloek. Welvaart in ons leven. We snakken zo om uit die misère te komen. We snakken zo om uit die beproeving te komen. En we bidden daarvoor. En we bidden, Heere God, wil u mijn omstandigheden veranderen? En we verlangen naar een stukje rust. We verlangen naar een stukje zegen. En ook welvaart. Dat we niet constant in die financiële problemen zitten. In die financiële nood. Elk dubbeltje moet worden omgedraaid. Maar de realiteit is dat als we eenmaal op die goede plek zijn, dat onze geestelijkheid weer lauw wordt, dat we eigenlijk gaan genieten van alles, alle gaven en giften die God ons geeft, maar dat die intensiteit die we ervoeren in de nood, die neemt weer af en we dwalen eigenlijk richting vleeslijkheid en God verdwijnt langzaam weer naar de achtergrond van ons leven. Dat is het risico, dat is de verleiding, dat is het gevaar. Jezus zegt, het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke persoon om het koninkrijk van God binnen te gaan. Hoe meer we hebben qua arts, materialistisch bezit, hoe moeilijker het is om je weg naar God te vinden. Paulus zegt in 1 Timotheüs hoofdstuk 6, wie rijk wil worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Van alle soorten kwaad zou je kunnen zeggen. Geldzucht is een wortel van alle soorten kwaad. Door daarna te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Weet je dat er mensen zijn die de hemel missen omdat ze een materialistisch hart hebben, omdat ze hun zinnen gezet hebben op het vergaren van aardse rijkdom, om die bankrekening te spekken, om die eerste miljoen op de bankrekening te hebben, om financiële zekerheid te hebben in dit leven, om die tweede auto en dat grote huis en die prachtige vakantie en dat bootje ergens op het meer enzovoorts, om dat erbij te krijgen. En de welvaart is hun strop geweest. Paulus Paulus gaat door verder in het hoofdstuk. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn. Dat is precies ook het omgekeerde van die verootmoediging die God wil bewerken door ons in ellende, in beproeving en in moeite te plaatsen. Wanneer het goed gaat, worden we hoogmoedig. Kijk eens wat ik gepresteerd heb. Kijk eens hoe goed ik het allemaal doe. Dat ik alles op een rijtje heb. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn. Het is geen zonde om rijk te zijn. Abraham was rijk, Job was rijk. Jozef van Arimathea was rijk. Het is geen zonde om rijk te zijn, maar het is een zonde om rijk te willen zijn. Om daar je zinnen op te zetten, om dat een levensdoel te maken die hoger is dan het eren en het gehoorzamen en het liefhebben van de Heere God. Als God je rijk maakt, fantastisch. Gebruik die rijkdom tot eer van zijn naam. Maar er is een materialistisch hart. Wat jou zo een ongevoeligheid voor de geest van God kan geven. En zo een comfort waarin je leeft. Waarin je nooit een nood hebt die jou naar God drijft. Dat je uiteindelijk nooit naar hem toe gaat. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom. Je dacht dat het allemaal voor elkaar was, dat je een buffer had, maar rijkdom glipt je door de vingers, net zoals alles in deze wereld. Het is onzeker, je kunt er niet van op aan, je kunt er niet op bouwen. Het is hier vandaag, het is morgen weg. Nee, vestig je hoop op de levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Mag je genieten? Jazeker, het is bijbels om te genieten. Maar doe dat tot eer van hem. Loof hem in het genot. Maar hef jezelf niet op in dat genot en wees niet hoogmoedig. Want wie maakt jou anders dan een naaste, een ander? Het is de Heere God. Die jou het vermogen heeft gegeven om te werken, om te vergaren, om bezit te hebben. En gebruik wat je hebt, vers 18, om goed te doen, om rijk te zijn in goede werken, om vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Waar bevind jij je momenteel? Voorspoed of tegenspoed? Als je in tegenspoed zit, ben je dan jaloers op iemand in de gemeente bij wie het allemaal goed lijkt te gaan momenteel? Kijk je met een jaloers oog naar een ander? Stribbel je nog eigenlijk tegen in het doel waartoe God jou in die tegenspoed heeft geplaatst? Of verootmoedig je jezelf, verneder je jezelf onder je Heer. Buig je de knie. En ben je content, ben je tevreden om in volledige afhankelijkheid van hem te leven. Wees niet jaloers op iemand die die drang niet in zijn leven heeft. Of zit je hier vandaag in voorspoed? Het gaat eigenlijk allemaal goed. Je bent gezond. Eigenlijk loopt alles op rolletjes. Je hebt net een hele reeks van geweldige omstandigheden meegemaakt. Maar tegelijkertijd ben je geestelijk afgezwakt. Tegelijkertijd ben je lauw geworden. Tegelijkertijd ben je helemaal geabsorbeerd in aardse dingen. En je hebt je focus van de Heer afgehaald. Dan ben je precies in Deuteronomium 8 beland. Precies in dat land dat vloeit met melk en honing, maar zonder de Heer. Je hebt de Heer verloren. Je hebt hem ergens achtergelaten. Je bent hem kwijtgeraakt. Je bent afgedreven. Alles staat een beetje op een laag pitje. En het is omdat je een consument geworden bent. Je bent aan het consumeren van aardse dingen. aan het genieten. En je aan het genieten van de gave, maar de gever ben je vergeten. En de gift, de gave is bedoeld om ons ook op hem te wijzen. De nood is bedoeld om op hem te wijzen. En de gift is bedoeld om op hem te wijzen. God heeft één doel in voor- en tegenspoed. Om ons bij hemzelf te brengen. Vader in de hemel. We vragen voor uw hulp en genade. Om u niet te vergeten. Om onze beproevingen niet te minachten, want u hebt daar een goed doel bij. Maar ook om onze zegeningen en onze welvaart en het goed gaan van zaken in ons leven, om daardoor niet in die lauwheid terecht te komen. Heer, wilt u ons daarbij helpen? Dat vragen wij in Jezus' naam. Amen.